Also hilfst du schon.
Hallo, 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 hallo. Radio Dieperik vanuit Radio Curia. En dat komt omdat ik hier in dit hospice Curia woon nu op dit moment. En wij vieren, we vieren de laatste uitzending met mijn stem. En dat betekent niet, en dat zeg ik maar bij, dat Radio Dieperik opeens zal verdwijnen uit de ether. Die zal gewoon blijven. En dat zult u zien aanstaande vrijdag al. Want dan wordt dit, wat we nu opnemen hier, wordt uitgezonden. Als we zijn hier in een semi-live situatie. Met natuurlijk Roos en Micha en Frits. Frits die neemt ook wat beeld op. En dat komt uiteindelijk ook in het filmpje tussen aanhalingstekens terecht. Het filmpje van 13 volle minuten dat u zult zien op een zeker moment, op een zekere plaats. En daarom gaan we ook eerst maar eventjes over naar muziek.
Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond, goedenacht. En dat is volledig afhankelijk van daar, waar en wanneer u deze uitzending beluistert. DPRCK, Radio Dieperik, 35e jaargang, aflevering 1809 van vrijdag 12 juli. En wij gaan lekker door waar we gebleven waren met als thema de vlakke vlakte van de flauwe grappen. U heeft er nogal wat flauwe grappen binnen horen komen het eerste uur. Wij gaan in tweede uur door met die grappen. En ik heb zelfs door Max Tailleur live vertelde grappen gedrukt op geperst op vinyl ook meegenomen. Dus dan hoeven we het niet eens zelf te doen. Dan wordt het voor ons gedaan.
Ja, laat maar komen. Want Max Tailleur was als moppetapper, professioneel moppetapper op en rond het Hermanplein beroemd om zijn... moet ik wat induwen?
Nee.
Okay. Beroemd om zijn flauwe bakken aan de bar. Maar die waren soms wel wat pittiger. Die moesten natuurlijk een beetje naar het publiek ogen. En hij vertelde natuurlijk eindeloos over die boerenkinkels die dan naar het Hermanplein togen om daar hun geld kwijt te raken. En een van de juffrouw met een klein champagne, die wilde er graag nog één. En nog één. En dan waren ze helemaal plat zak als ze weer thuis waren. Dat was de bedoeling. En hadden ze een heerlijk dagje uit gehad. Zo werkte dat. Rembrandtplein. Ons plein. Wel, we gaan over naar Max zelf. Even.
Nog niet, want er ligt nog een andere plaat op de speler. Van Amerikaans langharig tuig. Die... flinke deuntjes eind jaren 60 ter gehoor bracht. En dan moeten we nu super professioneel tegelijkertijd allemaal knopjes gaan indrukken. En dan gaat hij ook meteen draaien. Oh, daar is hij al. Ja. Where's that hole, Mr. Blues? I guess he's found a new home. Put some more trouble right down to the bone. I'm wondering why he's
people lava left him behind a girl. If dag. Jongens, het kan zijn dat ik straks eventjes pauze neem, omdat ik even moet poepen tussendoor. En daar ben ik heel blij mee. Sommige mensen denken, nou, dat is dan allemaal gewoon zoals het is. Nee, bij mij is het echt een hoogtepunt. Dus u gaat het allemaal meemaken bij Radio Dieperik. Nu vandaag uit Studio Curia, het Helse Hospice waar ik nu woon. Wel, we hebben
voor de mededeling, Tamon.
Ja, ja. Want weet je, dat ik dan opeens weg ben. En dat je denkt van, het rook ook al een beetje bezwaarlijk.
Oh ja.
En, ja, en, dan
en een die beetje, opluchting, heb je het...
Oh ja, die komt daarna. Hè. Dat die is komt daarna, bekende, ja. Ja, is bekende, ja. Ja. Ja, is bekende. En daar kun je ook echt blij mee zijn. Dus dit was Moby Grape. En ik ben blij dat we Moby Grape hebben, want die hebben we al in de afgelopen jaren zo vaak gedraaid dat iedereen deze muziek ook eigenlijk herkent. Als echte Radio Dieperik muziek. Goed, fijn dat we er zijn. En fijn dat jullie er zijn, jongens. En over de poepen hebben we straks niet meer. Dat gebeurt dan zo, zeg maar, geluidloos. Dus dat hoop ik eigenlijk. Je moet ook die deuren dicht houden dan. Dat je niet,
ja, dat zullen we
door, doen. Weet je, want dat deed president Johnson, die deed dat altijd. Dus hij ging onderhandelen. Of ging praten over hoe het verder moest met de oorlog in Vietnam. Met Henry Kissinger. En dan zaten ze. Kissinger zat in de stoel van Johnson. In die Oval Office. En dan is er een deur. En die geeft direct toegang tot een toilet. En zat Johnson, die zat dan op de pot.
Oh nee.
Die zat te poepen. En dan gingen ze het hebben over Ho Chi Minh. En over weet ik veel wat. Maar
dat kon je dus horen?
Dat hebben wij nooit natuurlijk gewoon horen.
Ah ja.
Dat het, alleen de stenografist die moest daartussen.
Die heeft het. Nou, voordat dit een al te platvloerse uitzending wordt.
Dat wordt toch.
Nee, maar dat, is, dat wordt gewaardeerd.
Ja, maar dan gaan we gauw door naar.
Misha, weet je wat het is, Tamon? Misha vindt dat altijd een ongemakkelijk onderwerp. Ja, die heeft het daar graag niet over.
Ja, ja,
ik ben ook degene die altijd scheetjes laat.
Ja, dat
ik vond het een mooi bruggetje naar het volgende. Maar laten we nog even doorgaan over.
Poep, scheet en pies.
Dit soort dingen. Ja.
Jawel.
Ja.
Het zit hem toch niet helemaal lekker?
Nee?
Je hoort het wel aan hem.
Ja.
Ja.
Weet je wat, Mies? Take it away. Jij mag verder. Het is oké.
Okay. Het is oké, Mies.
Het onderwerp is afgesloten.
Ja, ja, ja.
Ik wou nu dan graag doorgaan met proza met Rosa.
Oh! Zijn we daar klaar voor?
Ik ben er helemaal klaar voor.
Mies, Tamon?
Tamon is het.
Ja, ik ben wel in de stemming voor Proza met Rosa.
Dat, ja?
Ja, oh ja, kan je zeker zeggen. Ja.
Ik ben een devote,
in een devote stemming.
Het is de einde van de avond, hè?
Ah,
het is,
Oeh.
Misschien ook wel confronterend.
Goed.
Maar ja, ik begin gewoon. Hij hield de knop 5 tellen lang ingedrukt en wachtte. Niemand, zei hij. Niemand. Hij belde opnieuw aan, tat achteruit en bleef voor de portiek staan. Niet thuis, die zak, mompelde hij. Hier sta ik. Hij begon naar huis te lopen. Uit de diepste heb ik geroepen, zei hij bij zichzelf. Maar mijn stem is niet gehoord. Bessenappel. Nu ga ik op weg naar huis. Eeuwige enige, onze God, ik ga naar mijn ouders. Zie mijn ouders. Zijn ogen werden vochtig. Eeuwige enige, almachtige, onze God, zei hij zacht. Vestig uw blik op mijn ouders. Zie hen in hun nood. Wend uw blik niet af. Luister, zei hij. Mijn vader is doof als de pest. Hij hoort weinig. Het is niet de moeite van het noemen waard. Schiet voor de grap een kanon bij zijn oor af. Dan vraagt hij of er gebeld wordt. Hij slurpt bij het drinken. Hij schept suiker met de dessertlepel. Hij neemt het vlees in zijn vingers. Hij laat winden. Zonder dat iemand er een nodig heeft. Hij heeft spijsresten achter zijn gebit. Hij weet niet waar de gulden in moet. Als hij zijn ei pelt, weet hij niet waar de schaal heen moet. Hij vraagt in het Engels of er nog nieuws is. Hij mengt het eten op zijn bord door elkaar. Eeuwige God, ik weet dat het niet ongezien is gebleven. Er passeerde hem een groep van 6 meisjes die naast elkaar gearmd nu eens hard holden. Dan weer hun vaart inhielden. Hij morst bij het uitkloppen van zijn pijp, fluisterde hij, toen ze voorbij waren. Hij maakt postzegels weg, niet expres, maar hij maakt ze weg. Je bent ze kwijt. En daar gaat het toch maar om. Hij veegt zijn vingers af aan zijn kleren. Hij zet de radio af. Als ik sol zeg met de vork, denkt hij dat ik gek ben. En hij prikt in de schalen. Dat is onrein. En vaak heeft hij geen das aan. Maar groot is zijn goedheid. Hij bleef staan en tuurde over het water. Zie, mijn moeder, zei hij zacht. Ze zegt dat ik gezellig thuis moet blijven. Dat ik de witte slipover aan moet doen. Ze bakt oliebollen met verkeerde stukken appels. Dat zal ik u bij gelegenheid wel eens uitleggen. Ze maakt de kachel aan met een heleboel rook. En ze heeft de zoldersleutels aan met laten verbranden. Almachtige eeuwige. Ze dacht dat ze wijn kocht, maar het was vruchtensap. De lieve, de goede bessenappel. Ze gaat bij het lezen met haar kop heen en weer. Ze is mijn moeder. Zie haar onmetelijke goedheid. Hij veegde met zijn mouw een traan uit zijn rechterooghoek en liep verder. 1000 jaren zijn voor u als de dag van gisteren, ging hij voort. En als een waken in de nacht, zie de dagen van mijn ouders. De ouderdom nadert. Ziekte nemen bezit van hen en er is geen hoop. De dood nadert en het graf gaapt. Een graf is het eigenlijk niet, want ze komen in een urn. Daar betalen we elke week voor. Hij schudde het hoofd. Zie hen, fluisterde hij. Er is voor hen geen hoop. Ze leven in eenzaamheid. Waar ze om zich heen tasten, is leegte. Hun lichamen zijn een prooi van het verval. Haar heeft hij nog wel op zijn kop. Een flinke bos. Nee, kaal is hij niet. Maar dat komt nog wel. Hij had de huisdeur bereikt. Vrede, dacht hij. Het is voorbij. Het is vrede. Een verheven blijmoedigheid stijgt op. Met voorover gebogen hoofd ging hij naar binnen. Klom zacht de trap op en liep langzaam door de gang. In de huiskamer stond zijn vader in ondergoed bij de kachel. Goedenavond, zei Frits. Zo, mijn jongen, antwoordde de man. Hoe kan iemand zo'n uitpuilende buik krijgen, dacht Frits. Een zwangere huisknecht. Almachtige God, zei hij bij zichzelf. Zie dit. Hoe heet zulk ondergoed met hemd en broek uit één stuk? Hans op, geloof ik. Hij bekeek de kleding nauwlettend. Aan de achterkant onderaan de rug was een lange verticale spleet die open stond. Ik kan zijn reet zien, dacht hij. De klep om te kakken staat open. Almachtige God, zei hij bij zichzelf. Zie toe, zijn reet is te zien. Zie deze man. Het is mijn vader. Behoed hem, bescherm hem. Leid hem in vrede. Hij is uw kind. Frits, ben je terug? Vroeg zijn moeder uit de achterkamer. Hij ging er binnen. Ze lag te bed. Was er nog wat op straat? Vroeg ze. Niet veel, antwoordde hij. Een paar vuurpijlen. Zijn vader kwam uit de huiskamer binnen en stapte in bed. Hij deed de leeslamp die op een stoel bij bed stond uit. Bleef je niet te lang rondlopen? Vroeg zijn moeder. Ik ga meteen naar bed, antwoordde Frits. Welterusten. Val niet over het snoer, zei ze. Hij verliet, de benen hoog optillend, de kamer. Deed het licht in de huiskamer uit en ging in de keuken zijn tanden poetsen. Plotseling hield hij op. Liet de borstel in zijn mond staan en spreidde de armen uit. Met grote passen liep hij naar de spiegel in de gang en ging ervoor staan. Hij trok de borstel uit de mond. Ik leef, fluisterde hij. Ik adem en ik beweeg. Ik adem en ik beweeg. Dus ik leef. Wat kan er nog gebeuren? Er kunnen rampen komen, pijnen, verschrikkingen, maar ik leef. Ik kan opgesloten zijn of door gruwelijke ziekte worden bezocht, maar steeds adem ik en beweeg ik. En ik leef. Hij liep terug naar de keuken, voltooide het poetsen en betrad zijn slaapkamer. Konijn, zei hij, het konijn op de arm nemend. Je straf is ingetrokken, gezien je grote verdiensten voor de zaak. Hij zette het dier op de schrijftafel, sloot de gordijnen en begon zich uit te kleden. Toen hij gereed was, trommelde hij zich met de vuist op de borst en betastte zijn lichaam. Hij kneep in het vel van de nek, in de buik, de kuiten en de dijen. Alles is voorbij, fluisterde hij. Het is overgegaan. Het jaar is er niet meer. Konijn, ik ben levend. Ik adem en ik beweeg, dus ik leef. Is dat duidelijk? Welke beproevingen ook komen, ik leef. Hij zoog de borst vol adem en stapte in bed. Het is gezien, mompelde hij. Het is niet onopgemerkt gebleven. Hij strekte zich uit en viel in een diepe slaap. Thank you.
If today was not a crooked highway, if tonight I could finally stand tall, if tomorrow wasn't such a long time, then lonesome would mean nothing to me at all. Isn't only if my own true love was waiting, isn't if I could hear her heart softly pounding, only if she was lying by me, and I'd lie in my bed once again. I can't see my reflection in the waters, I can't speak the sounds that know no pain, I can't hear the echo of my footsteps, I can't remember the sound of my own name. Isn't only if my own true love was waiting, is if I could hear her heart softly pounding, only if she was lying by me, then I'd lie in my bed once again. There's beauty in the silver singing river, there's beauty in the sunrise in the sky, but none of these and nothing else can match the beauty that I remember in my true love's eyes. Yes, and only if my own true love was waiting, if I could only hear her heart softly pounding, only if she was lying by me, and I'd lie in my bed once again. Isn't only if my own true love was waiting, if I could only hear her heart softly pounding, isn't only if she was lying by me, and I'd lie in my bed once again.
Bram, weet jij het verschil tussen een koorddanseres en een secretaresse?
Ik niet, antwoordt Bram.
Nou, ik zal het je vertellen, zegt Moos lachend. Als een koorddanseres een misstap doet, valt ze naar beneden. Maar als een secretaresse bij haar baas een misstap doet, dan krijgt ze opslag. Als Selma van 19 s'nachts tegen 1 thuis komt, zit haar vader nog de krant te lezen. Brommend kijkt hij op. Bekijkt zijn dochter eens kritisch en zegt: er zit een ladder in je linkerkous. Kribbig antwoordt Selma: vader, je weet best dat de kwaliteit van die kousen tegenwoordig zo slecht is dat bijna iedereen wel een ladder in de kous heeft. Waarop de vader zijn neus maar weer in de krant steekt en zegt: maar toen je vanavond wegging, zat hij in je rechterkous.
Oké, nou, redelijk.
Het wordt steeds leuker eigenlijk.
Ja, ja. Geef er nog maar één.
Nog één, ja. Uit een ander boekje. Als je me nou... In een ultramoderne... Dat geeft niks. Ja, dan gebeurt hier natuurlijk van alles op zo'n live locatie. In een ultramoderne Joodse gemeente hadden ze een rabbijn uit de provincie aangetrokken. Deze keek de synagoge rond en knikte tevreden. Graag zal ik hier de dienst leiden. Maar, vraagt hij aan de voorzitter, heeft u hier geen shofar voor me? Meneer de rabbijn, zegt de voorzitter verontwaardigd. Ik rijd zelf mijn auto. Waarom hebt u dan een chauffeur nodig?
Misschien heb ik me niet helemaal goed voorbereid op die grap. In ieder geval werkt die grap enigszins.
Wil je dansen, Rosalinde, wil je dansen heel de nacht? Kom, mijn liefste, mijn beminde, hierop heb ik lang gewacht. Laat me jou de liefde leren, laat ons niet meer wachten, want morgen moet ik gaan marcheren voor het lieve vaderland. Morgen moet ik gaan marcheren voor het lieve vaderland. Maar ik durf niet te dansen, mijn liefste. De nacht is zo duister en koud. En ik hoor vier ruiters rijden daar buiten door donkere woud. Ze komen op magere paarden, ze hebben geen haast en geen tijd. Ach, waarom zijn ze gekomen? Ik wil er mijn liefste niet kwijt. Laat ons lachen, Rosalinde, het zal er de wind in de schoorsteen zijn. Niemand zal ons beiden vinden, drink de liefde en de wijn. Niemand zal ons beiden deren, vul het glas tot aan de rand. Morgen moet ik gaan marcheren voor het lieve vaderland. Morgen moet ik gaan marcheren voor het lieve vaderland. Maar hoor je die hoeven daar buiten? Ze rijden over het land. En achter de vier ruiters staan steden en dorpen in brand. Och, kon ik jou toch maar behouden, bleef jij maar bij mij voor altijd. Maar ik hoor ze nader komen en ik wil er mijn liefste niet kwijt. Kom, mijn kleine Rosalinde, het zal de storm in de bomen zijn. Jij bent immers mijn beminde, klink en drink de rode wijn. Maak je lokken en je kleren los en reik me nu je hand. Morgen moet ik gaan marcheren voor het lieve vaderland. Morgen moet ik gaan marcheren voor het lieve vaderland. Nooit zal ik meer bij jou gaan liggen. De ruiters gaan jou niet voorbij. Ze komen mijn liefste halen, och kwamen ze ook maar voor mij. Het wordt al dag in het oosten, mijn liefste, nu is het je tijd. Ik hoor vier ruiters rijden en ik wil er mijn liefste niet kwijt. Mijn kleine Rosalind, ik zal aan je denken dag en nacht. Eenmaal zal ik jou weer vinden, ik weet dat jij dan op mij wacht. Mocht ik soms niet wederkeren, schenk een ander dan je hand. Nu vaarwel, ik moet marcheren voor het lieve vaderland. Nu vaarwel, ik moet marcheren voor het lieve vaderland. Prinsen God, waarom moet hij sterven? Waarom is de wereld zo vreed? Waarom komen ruiters gereden, vier ruiters met oorlog en leed? Waarom laat u mij van hem houden, als u ons toch hiermee weer scheidt? Ik moet er een kind van hem dragen, en ik wil er mijn liefste niet kwijt.
When I am feeling lonesome, and when I am feeling weak, I tune to Radio Dietrich and I hear my savior speak. Tom on J from Blockland is who I listen to. Oh, Tom on J from Blockland, I'm in love with you.
Ja, dames en heren, omdat het hier dan de laatste uitzending met Tamon betreft, heb ik even aan de computer gevraagd hoe dat nou allemaal zit. En die wist mij te vertellen dat in de afgelopen jaren Tamon ontzettend vaak de Groene Amsterdam heeft gedaan. Oftewel wekelijks, soms wel eens in twee delen op in een uitzending. En dan kom je dus tot de conclusie dat er 184.321.612 lettergrepen zijn uitgesproken door Tamon in al die Groene Amsterdammers de afgelopen jaar. En dan is toch de vraag, welke lettergreep is jou nou het meest bijgebleven?
Ja, dat is me een strikvraagje, jongens. Hey, dat is ik zou het vinden. Nou, wat in de Groene Amsterdammer. Ja, nou, typisch Groene Amsterdammer zou zijn. Man, je overvalt me compleet, ja. Totaal. Maar je hebt het ongetwijfeld laten uitrekenen. Welke was het?
Ik heb het zeker laten uitrekenen. Er kwamen er eigenlijk vier naar boven. Dat is Den. En de andere is Lap. Waar ik dan even over na moest denken.
Lap.
En... maar dat is, je hebt natuurlijk ook woorden die één lettergreep zijn. Ramp. Die kwam dan ook heel vaak naar boven. Ramp. Maar ja, dat is toch een beetje een jammerlijk...
Wat een ramp.
Er zijn nogal wat rampen geweest de afgelopen 30 jaar.
En de winnaar is...
Ja, ramp.
Oh.
Helaas.
Ja, ramp. Ach ja. Nee, dat heeft te maken, lieve luisteraars, met het feit... dat wij hier bij Radio Dieprik natuurlijk houden van één geintje, maar dat de Groene Amsterdammer even een keertje diep ademhalen. Een moment graag.
Moet ik even doorheen praten?
Ja, doe maar.
Nou, kijk, wat ik wel leuk blijf vinden is dat Misha, jij voor elkaar hebt gekregen dat Johnny Cash een liedje voor Tamon heeft gezongen.
Ja.
Nou, dat heb ik niet voor elkaar gekregen. Hij is gewoon daadwerkelijk zo'n groot fan van Radio Dieprik geweest. Nou, de waarheid van dit nummer is dat... u hoorde, herkende misschien al de Folsom Prison Blues erin.
Ja.
Maar het is voor artiesten eigen om tijdens de soundcheck er niet al liederen weg te geven. Maar je moet toch een lied soundchecken. Dus dan zing je maar een andere tekst. Gewoon om het daadwerkelijke nummer nog als verrassing te houden. En dat was dus dit.
Oh, serieus?
Dat had hij even snel opgepend.
Maar ik kan me vragen herinneren, Tamon die had ook een keer Johnny Cash toch een keer ontmoet of zo. Ik weet niet meer. Hij had dat de vorige keer gezegd.
Ja.
Wat was het nou?
Dat weet ik ook even niet meer.
Nee. Ik dacht, nee, het was toch tijdens een optreden en dat Tamon er was om om een verslagje te doen voor Radio Dieprik en dat Johnny Cash hem hem opmerkte en toen heeft die hele nacht Tamon nog een afterparty daar gehad.
Ja, dat klopt. Daar ben ik niet veel over kwijt. Want dan dat leidt tot ontslag van vele radio- en tv-medewerkers. Inclusief het complete staf van Radio Dieprik, dus dat gaan we niet zeggen. Maar het is een amabele man, dat kan ik wel zo samenvatten. De heer Cash. God, dat je dat aan wie moet vertellen, Roos.
Ja,
nou, het geheim is er al ligt op straat.
Ik weet ook dat jij dat niet gaat zeggen, maar het is wel leuk voor de luisteraar,
ja,
natuurlijk.
Zeker. We zijn langzamerhand een beetje aan het einde gekomen van het tweede uur. Wat vergis ik me nou?
Ik zal nog even een...
Ja, precies. Daar wachten we eigenlijk een beetje op.
Ja, een kloedeloetje voorlezen. Een
kloedeloetje.
Dan moet ik hem even erbij pakken.
Ja.
En de kromwoorden toch ook nog?
En, de kromwoorden
en we krijgen ook nog kromwoorden natuurlijk. Ja.
Ja.
Het is woensdag. Het is warm. Erg warm. Desalniettemin heb ik een bezoek gebracht aan het piepkleine en schattige theatertje Massini op de Zeedijk. Met zijn 45e zaten we opgepakt in een oververhit zaaltje. De voorstelling was alleraardigst en de fietsrit naar huis voelde als een verademing wat temperatuur betreft. Al fietsend voel ik een lichte trek. Niet echt honger, want ik heb al fatsoenlijk gegeten, maar ik lust nog wel wat lekkers. En daar waar ik voorheen zou kiezen voor een ongezond hapje, doe ik dat nu voor de verandering eens niet. Ik besluit een appel te nemen, waarvan ik er voldoende in de koelkast heb liggen. Dat is een welkome toevoeging, het feit dat al die appels in de koelkast liggen. Een extra verfrissend gezond hapje. Ik kom thuis en vis een appel uit de groentela. Ik plof op de bank en hap de appel in een handomdraai weg. Vervolgens ga ik languit op de bank liggen, mijn zonden overdenken en de dag verwerken. Na enkele tellen van horizontale yoga wordt mijn rust wreed verstoord door een hinderlijk gezoem. Ik open mijn ogen en zie na enig zoeken de oorzaak. Een vliegend insect, gevangen tussen mijn raam en mijn gordijn. Na enkele ogenblikken verstard te blijven liggen, doe ik het onvermijdelijke. Opstaan. Want verder leven met deze herrie is geen optie. Bij nadere bestudering van de situatie constateer ik dat we hier te maken hebben met een bij. Dat vermoeilijkt de zaak enigszins. Was het een wesp op vlieg geweest, had ik een vliegenmerker tevoorschijn kunnen halen. Maar nu, het een bij betreft, kies ik niet voor moord, maar voor een reddingsoperatie. Waarom? Vraagt u zich wellicht af. Omdat ik bijen zielig vind. Geen ratio, maar emotie. Deze reddingsoperatie heeft niet veel om handen. De bij bonkt namelijk tegen een raam aan dat ook open kan. Maar helaas is dat te eenvoudig gedacht. Zodra ik het raam open, raakt de bij nog eens extra in paniek en vliegt deze zigzaggend omhoog, naar het plafond toe. En op dat plafond loopt de bij vervolgens 2 maal heen en weer. En daarna vervolgt hij weer zijn vergeefse poging door het raam heen te vliegen. Door het bovenraam wel te verstaan. En dat bovenraam kan er weer niet open, helaas. De bij is door alles wat er zojuist gebeurd is zo bang geworden dat hij of zij niet meer naar beneden durft te komen. Kon ik die bij maar duidelijk maken dat hij zo dicht bij de redding is, zo dicht bij zijn bevrijding, maar het lukt mij niet te communiceren met de bij. Dus ik ga maar over tot plan B. In de keuken pak ik na enig zoeken het langste voorwerp dat ik kan vinden. Een schuimspaan. En met deze schuimspaan probeer ik dan de bij naar het open raam te begeleiden. Dat is leuk bedacht. Maar ik kom er niet bij. De bij zit helemaal in het bovenste van het kozijn zenuwachtig te wiebelen. En als ik op mijn tenen ga staan, kom ik er net niet bij. Ik pak er bij hoge uitzondering een stoel bij. Want dit is wel een hele hoop moeite voor een insect zo op de late avond in de bloedhitte. Maar ik ben het avontuur toch aangegaan. Dus ik maak het ook af, ook. Met gevaar voor eigen leven sta ik nu op een stoel met een schuimspaan richting de bij te lepelen. Maar ook dit werkt averechts. De bij wordt door al mijn geploeter nog opgefokter en hysterischer en vliegt wild alle kanten op. Behalve naar beneden, helaas. Zo dichtbij en toch zo ver weg. Op het moment dat de bij zelfs tegen mijn gezicht opbotst, vind ik het wel welletjes geweest. Ik staak, al doe ik dit niet graag, mijn reddingsoperatie. Laat de arme bij, alleen met zijn geploeter, terwijl ik de tikjes tegen het bovenraam blijf horen. Ik stap dan maar onder de douche, was de dag van mij af en duik mijn bed in. De volgende ochtend doe ik mijn slapere ogen open en zie ik dat ik helemaal vergeten ben het raam dicht te doen. En de bij, die is nergens meer te bekennen.
There's a man that lives next door in my neighborhood. In my neighborhood, he gets me down. He gets in so late at night, always on my scent.
of us in fight all through the night.
Thank you.
uitstekend.
Jawel.
Ja.
Het thema van deze uitzending. De vlakken, vlakte. Nee, doe hem even opnieuw. Het thema van deze uitzending. De vlakke, vlakte van de flauwe grap. En we hebben al heel wat flauwe grappen langs horen komen. Uit de moppenboekjes die ik heb meegenomen. En ik ben zo moe daarvan geworden en zo verzadigd dat ik het gewoon de meester zelf de moppen laat vertellen. Want daar heb ik een plaat van meegenomen. Uit 1960. Met een mop de wereld rond.
Dan vraag je je af wanneer zo'n plaat dan gedraaid wordt op een feestje. Jongens, nu heb ik wat leuks. Een plaat van Max de Roy. Ja, laat horen. Nou, daar gaan we. Deze knop.
Ja. Oh, van boven indruk. Zo.
Ja, de wereld rond met een mop. Zo elke keer smoezen en proberen de mensen een lach te brengen over de wereld. Die stijgt op in zo'n vliegtuig en dan kijk je nog even naar Mokum. Ligt er beneden. Je ziet zuid en west en noord. En weet je wel, de eitunnel die er moet komen. Het zal allemaal wat duren, maar goed. Ja. Je kijkt naar het stadion. Oh, het stadion. Oh, daar vloog ik overheen. Toen was net bezig Holland-België. En weet je, ik verbind alles een mop. Aan alles verbind ik een mop, ja. Moosie, 8 jaar, komt bij het stadion, brengt een eretribune in zijn hand. Kost 25 gulden. Zet die moet een jongetje doorlopen. Zit ik hem in echt kaartje? Hier, 25 gulden. Zet die jongetje loopt erdoor. Zit je kunt het toch nakijken? En die man kijkt ernaar, zit hij verrekken, het is dan waar ook. Zet die een kaartje van 25 gulden, zet hij, wat doet jouw vader? Toen zegt Moosie, die zoekt zo de zenuwen naar het kaartje, zegt hij. Kijk, en dat mis je in het buitenland, hoor. Heb je wel eens gevlogen? Zijn jullie wel eens de wereld rond geweest? Die kleine dingen die je allemaal nodig hebt. Bijvoorbeeld die injecties. Heb je wel eens... Oh, doet me weer denken aan hem op. Mevrouw Quent, die gaat ook emigreren naar het buitenland. Moet een injectie krijgen, weet je wel. Tegen de pokken en de gele koorts. Noem maar op, allemaal wat je niet wil hebben. Moet je toch krijgen. En ze komt bij de portier van het Wilhelminagas. En toen zegt die portier... injecties, mevrouw. In het Zoeterrein. Zegt ze in mijn arm en nergens anders. Kijk, dit is wat. Ja. En dan ga je een beetje smoezen zo de wereld rondkijken. De mensen bekijken. Afrika. Afrika. Weet je dat daar hebben een heel groot Kruger Wildpark hebben ze daar. Kruger Wildpark, ja, was ik ook. Lopen de olifanten en alles loopt er rond. De leeuwen en de antilopen. Die zitten de hele dag antilopen. Ja. En ik stond daar te kijken, toen stond er een moeder met een jongetje naast, een jongetje van een jaar of 5. En het jongetje probeerde op alle mogelijke manieren pindas in mijn neus te stoppen. Wie luister, ik ben dol op kinderen, maar dat vind ik waanzin hoor. Zegt jongetje, dat moet je niet doen, zegt hij, ai mama, die olifant kan spreken. Ja, Afrika, grote moppen, heerlijk. Moos en Bram zijn op safari, weet je wel, Afrika. De bodoon zegt, Mozes, ga even de wildernis in. Kijken, weet je wel, wat ik kan doen. Gaat weg, komt de hele dag niet terug. En de vader zegt, Bram, er moet toch wat gebeurd zijn. En Bram aan het zoeken, dan komt hij op een plek in het bos. Daar staat Moos tegen een boom aan met een speer dwars door zijn borst heen. Zegt Bram, Moos, wat is er gebeurd? Zegt hij, de wilde. Zegt Bram, heb je pijn? Zegt Moos alleen als ik lach. Savaar. Vind je dat er ook grote moppen bestaan van Afrika ook? Moos en Bram weer op safari raken de weg kwijt. Verdwaald in de wildernis. Een week lang eten ze van knollen en planten, weet je wel. En wat ze maar kunnen krijgen. Vogels, eieren, noem maar op. En ze zeggen, ik weet me geen raad, zei Moos. Ik weet me geen raad. Ik ben daar bang voor die wilde. Je hebt daar bosjes mannen en bosjes vrouwen, weet je wel. En dan, oh, ik weet me geen raad. We brokken met baarden, weet je wel. Kruipen ze op een knieën door de wildernis heen. Plotseling zei Moos, Bram, stil, ik hoor stemmen. En ze kruipen verder. En plotseling hoort Moos stemmen van iemand die zegt... Als je je smoel niet houdt, dan steek een mes door je lijf heen. Zei Moos, de hemel zij dank, we zijn in de beschaafde wereld. Dat zijn de grote. Kijk, kannibalen heb je dan niet hoor in Afrika. Die heb je weer in Nieuw-Guinea, weet je wel, ja. Ja, dat heb ik zelf meegemaakt hoor. Ik was daar in Hollandia aan het ziekenhuis. En toen kreeg ze een kannibalenmoeder, die kreeg er een baby. En toen vroeg die dokter aan die vader, neemt u het kind mee of reed u het hier op? Gewoon. En moet ik eerlijk zeggen dat de katholieke missie doet daar fantastisch goed werk voor deze mensen. Buitengewoon. Ik heb de kannibalen meegemaakt, die vreten op vrijdag alleen vissers. Werkelijk hoor. Heerlijke dingen, ja, mensen worden goed behandeld. Ja, weet je waar ik ook gelachen heb? Toen ik aankwam in Anchorage, in Alaska, weet je wel, ja. Daar werd ik op het vliegveld begroet door zo'n Eskimo-juffrouw, die zoende mij. Weet je hoe zo'n vrouw zoent? Die drukt haar neus tegen jouw neus op, ik heb die hele vrouw niet gezien. Ja, Singapore, oh, Singapore. Moet je dus naartoe gaan. Prachtige stad, ja. Moos en Bram zijn in Singapore, en Bram zegt, Moos, ik vind het wel leuk in Singapore, maar waar zouden we nou wat lekkers kunnen eten? Zeg, Moos, weet je wat we gaan doen? We gaan Chinees eten, dat is lekker, je weet wel. En zij hebben ze twee in een Chinees restaurant binnen zitten heerlijk te dineren. Plotseling zei Bram, Moos, het smaakt me wel lekker. Maar wat zou er in het rode potje zitten wat er op tafel staat? Zei Moos, staat er een prijs bij, eet er maar lekker veel van. En Bram met een grote lepel in de sambal, stopt de hele lepel in de mond en zei, moeder! Zeg maar, Bram, om huil je? Bram, een week geleden is mijn grootvader gestorven. Maar proef jij daar ook eens wat van? En Moos ook met een grote lepel in de sambal, stopt de hele lepel in zijn mond en zegt, de zenuwen! Zeg, Bram, waarom huil jij dan? Zeg, Moos, omdat jij niet tegelijk met je grootvader bent doodgegaan. Singapore, hè? Zij uit, prachtige dingen.
Nou, deze flauwe grappen, de vlakke vlakte van de flauwe grappen, waar je in 1960 nog de handen voor op elkaar kreeg. Maar ja, vandaag de dag misschien toch wat minder.
Wie weet.
Maar hij heeft wel een aanstekelijke timing, Max de Jure. Laten we het daarop houden.
Ja, dat kan hij heel goed. Werkelijk een meester.
Een meester in de timing, oeps, zeker weten.
Ging bijna iets kapot.
Oh, dat valt wel mee. Die is wel verwoestbaar. Die zijn met een container door het Suezkanaal gekomen. Die leven nog. We eindigen met langzamerhand de tweede uur van Radio Dieprik met de onvermijdelijke kromwoorden. En die worden ons aangeleverd door de weduwe.
De weduwe. Den Denderen Edelenbos. Zeg maar Dora.
Uit Urk.
Van Urk, ja.
Ja, van Urk. Ze is van Urk, ja.
Van Urk.
Ja. Ze is van Urk en ze hebben daar een taal die ze daarvoor leent, blijkbaar. Want ze levert ze steengoede woorden elke week weer. We zijn benieuwd wat het deze week is.
En anders ik wel. Even kijken. Nou, hier heb ik hem dan voor me. Ja, toch wel fijn dat ze hier in het hospice ook gewoon een faxmachine hebben staan. Stel je voor dat we die niet zouden hebben. Dan heb ik de kromwoorden voor u. Ambtenaarden. Ambtenaarden.
Oh ja.
Dan heb ik ook nog bekafscheid. Bekafscheid.
Afscheid. Oh, wat die vind ik prachtig.
Bekafscheid, ja. En dan heb ik ook nog... ik kan het een beetje moeilijk lezen... Trek. Nou ja, die laatste die komt zo wel. Ambtenaarden en bekafscheid. Wie?
Ja, ambtenaarden. Dat is wel een uitdaging, jongens. Ambtenaarden. Je denkt natuurlijk meteen aan het kleine dorp, schattige dorpje Naarden. Zo'n beetje tussen Bussum en Hilversum. Nee, wat moet ik niet? Dat zeg ik helemaal fout. Tussen Muiden en... En Bussum ingelegen. En ambtenaarden zijn, zou je denken, ook daar ambtenaren die... ik weet het eigenlijk helemaal niet. Nee, ik weet het gewoon niet. Frits, jij weet het wel. Frits komt oorspronkelijk uit Naarden. Oh, helemaal niet. Dus dat komt dan helemaal goed uit. Ja, ik heb een gewoonte. Ik zou het niet weten.
Ja, ik kan wel...
Roos heeft een ambtenaarden.
Ambtenaren. Ambtenaarden. Dat zijn ambtenaren die... dat zit ook in het woord. Het woord naar. En zij zoeken graag plekken op waar het ambtenaar is. Waar het ook naar is om te werken. Zodat je nog minder opvalt. of nog minder werk hoeft te doen. En dat is vooral in Naarden zo aan de hand. Daar heb je gewoon Naarden ambtenaren. Dus in Naarden zoeken ze het vaak op. En dat noem je dan specifieke ambtenaren.
Oh, hier is me allemaal hartstikke duidelijk geworden, Roos.
Ja?
Ja, 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 ja. Ik snap het nu eindelijk.
Of Mies, heb jij nog iets wat je dacht bij ambtenaren?
Nee, ik heb daar geen enkel gevoel bij eigenlijk.
Ja. Nou, dan is dit het.
Ja, dan is dit een.
Ja. Tweede kromwoord is bek afscheid. En het derde kromwoord is Europees maker. Even nog de ook nog erbij.
Ja. En nu zijn we terug bij af.
Terug bij af. Zal ik dan bek afscheid doen?
Ja, en dan doe ik de Europees.
Ja.
Ja.
Dat is goed.
Bek afscheid.
Bek afscheid. Nou ja, stel je stopt ergens met werken bij een bedrijf, bijvoorbeeld als ambtenaar in Naarden, om maar een voorbeeld te noemen, dan je hebt daar een fatsoenlijke tijd gewerkt, dan kun je natuurlijk een afscheid verwachten. Bloemen, en dan heeft de hele afdeling ontroerend goed, heeft dan een lied ingestudeerd, en je krijgt allemaal taart van de HEMA, en iedereen vraagt de hele dag, of eigenlijk de hele week al op de gang, wat ga je nou doen, en wat ga je hierna doen? Je hebt natuurlijk afscheid. Je neemt afscheid omdat je helemaal klaar bent met dat hele departement en de hele bedrijfscultuur al daar. Dus je wilt er gewoon gauw van af. Maar als een soort kers op de taart. Maar dan wel een beetje vieze kers. Een beetje bedorven kers op de taart. Moet je nog door de stront of door de scheid dan in dit geval. En dat je helemaal bek af. Ja, ook weggaat met allemaal leuke zeeppakketten van de rituals die iedereen aan je geeft waar je niks aan hebt. En die VVV-bon die over 35 jaar nog in de kast ligt. En doodmoe en bek af, scheid je de boel onder. Bek afscheid.
Een bek afscheid, oké. Ik dacht dat je nog even het laatst nog iedereen moest afbekken, maar dat...
Dat kan ook natuurlijk.
Ja, of vol op de bek gaan met de halve afdeling. Hè?
Ik weet niet waar ik het vandaan heb, maar ik kan me een verhaal herinneren over iemand die een taart maakte van hun eigen stront.
Oh, en dat dan kom aan, ik daar nou bij?
Dat werd...
Aan de jarige Job, of aan de afscheid?
Nee, aan de afscheid. Dat het inderdaad zoiets van, ik heb het helemaal gehad met jullie hier, krijgen jullie een taart met stront. En dat wisten ze niet totdat ze een hap namen.
Oh, wat erg,
een
vreselijk verhaal.
Dat is ook een typisch bek-afscheid.
Ja, bek-afscheid.
Dat is, doet me ook denken aan de aankondiging en het voorstellen van Pim Fortuyn, die de politiek, die zich van de... partijen waar hij bij zag, zat afscheed. En toen rende er een activist het podium. Die riep op naar de nul zetels. En toen kreeg je ook een taart gemaakt van scheid in zijn gezicht.
Prachtig.
Bah.
Wat een goeie. Ja, dat vullen we elkaar toch wel goed aan.
Nou, we gaan meteen maar even snel over naar waar we begonnen zijn. En dat ging over de Groene Amsterdammer, wat ik daar een heel belangrijk en eigenlijk het belangrijkste concept vind van de Groene Amsterdammer van deze week. Het belangrijkste artikel, dat was hoe je de democratie verdedigt. Nou, wij in Europa, even twee keer die palen halen. Ik ga weer veel te snel. Dit was mijn stem, dames en heren. Ik dank u hartelijk voor al deze jaren dat u me maar geluisterd heeft. Mijn stem was soms beter en soms slechter. Maar nu begint hij te begeven. En naar ieder geval, u was er en ik was er. En ik heb met ontzettend veel plezier gedaan. Het belangrijkste artikel, nogmaals, in de Groene Amsterdammer was en is hoe de democratie verdedigd moet worden door het individu. De democratie ligt onder vuur, die is in gevaar. Dat kunnen we allemaal zien, die is in gevaar in grote delen van de wereld. En wij als individuen zijn verantwoordelijk voor het behoud van de democratie op onze wereld. De democratie, het volk moet tenslotte regeren. Het is onze wereld en ze moeten ervoor zorgen dat die mogelijkheid ons niet ontnomen wordt om dat zelf te doen, om zelf te kunnen regeren. Wel, dit artikel van de hand van... ik kijk eventjes heel snel naar wie de schrijver was. En dat was Leendert van der Valk. Wat kunnen we doen behalve stemmen om de democratie te beschermen? En hij citeert een aantal voorbeelden. En een van de belangrijkste is... eigenlijk de belangrijkste is, laat je stem horen. Demonstreer. Zeg nee als je er niet mee eens bent. Ga de straat op, zoek gelijkgestemden en zeg gezamenlijk nee als je iets niet bevalt. Zorg voor dat je stem wordt gehoord. Dan doe je het jouwe, het minimale, maar je doet het jouwe om de democratie te beschermen. En met dat zijn ook mijn laatste woorden gesproken voor de radio.